Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer het van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij, Wietse Hagen en Alexander Klupping, je bijpraten over de wondere wereld van AI. Deze week spreken we een AI-expert, Stef van Grieken. Stef is CEO van Cradle, een bedrijf dat AI-taalmodellen gebruikt om proteïne te maken, waarbij nieuwe medicijnen uitgevonden kunnen worden, of misschien zelfs nieuwe grondstoffen gemaakt kunnen worden om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Een fascinerend bedrijf, maar niet het onderwerp van deze podcast. Als je er meer over wil weten, dan raad ik je aan om de podcast Met Nerds om tafel van deze week te luisteren. Wij gaan het met Stef namelijk hebben over iets anders, namelijk zijn insiderperspectief over AI bij Google. Daar heeft hij namelijk jaren gezeten. Stef hielp onder andere mee om chips te ontwikkelen die Google gebruikt voor AI-toepassingen. Hij legt uit waarom Google haar eigen AI-chips maakt en hoe die chips werken. En hij schetst een aantal grappige momenten, bijvoorbeeld de verbazing bij Google intern dat de wereld zo verbaasd reageerde op de introductie van ChatGPT. Immers, Google kon zelf ook al heel veel op dat vlak en dacht dat iedereen wel doorhad dat dat zo was. En hij belandt in een debat met Wietse over de gevaren van AI en wat journalisten, overheden en bedrijven meer zouden moeten doen om de maatschappelijke impact van AI in goede banen te leiden. En we eindigen met een voorspelling, hoe ons leven er over 5 jaar uit zal zien. Stef voorspelt een drastisch andere wereld. En hij kan het weten. Ik waarschuw je even, deze aflevering is geen lichte kost. Desalniettemin, veel plezier.
Google heeft bij het laatste Google-event gepraat dus over hun Tensor-chip, T3. Dat is meer misschien een brand voor hun eigen chip of een stukje techniek wat weer in hun SoC zit, zeg maar, hun system on a chip. Maar die Tensor-cores, ik ken het meer een beetje als marketingterm en AI-specifieke hardware buiten grafische kaarten, waar Alexander en ik het al een aantal weken over hebben. He, voor de luisteraar, die GPU's waar we het steeds over hebben, die dure 15.000 A100 kaart van Nvidia, die is heel goed in AI. Maar tussen een CPU en een GPU bestaat volgens mij ook nog een TPU. Zeg ik dat goed?
Ja, nee, dat is sterker nog dat is een derde variant. Kijk, het grote probleem van het trainen of het uitvoeren van een machine learning model is dat je eigenlijk extreem grote matrixen moet vermenigvuldigen. Dat is ook vrij intuïtief. Als je bijvoorbeeld een plaatje pakt, dan heb je een pixel en je hebt RGB, zeg maar 3 kleuren om die pixel te representeren. En eigenlijk om door zo'n neuraal netwerk heen te gaan, moet je zeg maar, ja, voor een groot model misschien miljoenen of miljarden keren moet je in een getal vermenigvuldigen.
Ja.
Nou, als je dat met een CPU doet.
Hoor je mijn ja als in, dat is een hele trage ja. Dit is allemaal aan het indalen, ja.
Oké, dus als je een CPU gebruikt, dan ga je 1 voor 1 die vermenigvuldiging doen. Dus dat duurt een tijdje.
Die kan dat na elkaar doen, een gewone processor.
Ja. Ook een multicore processor?
Die kan het dan 8 keer naast elkaar doen. Of 16 keer naast elkaar doen. Ja, precies. Okay. Wat tof is aan een GPU, is die kan het in 2 dimensies dus 1 keer lezen en dan misschien een paar 1000 keer doen. Dus je hebt, en dat had je voor beeldverwerking al nodig vroeger. Want je moest heel veel pixels kunnen laten zien, zeg maar. En dus voor een GPU is het relatief makkelijk.
Om een videogame te kunnen laten
zien.
Precies,
want daar heb je tijd en je hebt pixels die je de hele tijd moet schrijven. Dus ze zijn vrij goed in grote matrixen. Bewerkingen doen op grote matrixen.
Zou ik dan die matrix, wat ik me altijd voorstel als een Excel-sheet. Ik zeg het maar even suffer.
Ja, precies, een Excel-sheet. Ja. Ja.
En dan, omdat in die computergames je eigenlijk frames aan het renderen bent. En een frame is uiteindelijk een hele grote verzameling pixels in een matrix.
Ja.
Precies, dat je dan die shader units in een GPU. Ik gooi even deze termen erin, dat ik nog iets kan laten horen. Maar volgens mij zijn die GPU's zo gebouwd om snel parallel beelden op te bouwen. Een matrix exact. Van pixels.
Exact. En het fijne daarvan is om dat energie-efficiënt te kunnen doen en heel snel te kunnen rekenen, wil je zo min mogelijk naar je geheugen gaan. Want naar het geheugen gaan is ongeveer 50 keer energie-intensiever dan binnen je processor blijven.
Ja.
Dus GPU's zijn heel goed in heel veel parallel rekenen.
En geheugen is dan niet het intern geheugen van je computer, maar de visual RAM op die kaart.
Precies. Dus je hebt drie zeg maar, niveaus van geheugen. Je hebt je harde schijf. Dan heb je meestal DRAM. Dat is zeg maar wat je meestal in gigabytes uitdrukt.
Ja.
En dan heb je het geheugen wat op de chip zelf zit. Dat is relatief snel nog. Maar je wil eigenlijk zo min mogelijk naar je grote geheugen gaan. Of je wil absoluut niet naar je harddisk hoeven. Nee.
Nou, luisteraar, even als je net inschakelt. Dit is het niveau. Blijf er gewoon bij. Dat zou ik zeggen. En doe je best. Laat die hersens even kraken in de auto op de A2.
En vertrouw erop, ik kom straks met een paar metafoors. Die kan nog wel gaan raken, maar je intuïtie gaan prikkelen.
Goed, oké. Dus we hebben het verschil nu tussen CPU's en GPU's. Videokaarten en ouderwetse processoren.
En dan
die ik vroeger met pasta aan mijn Intel Pentium vastplakte. Aan een cooling fan.
Exact.
Ja, ik ben er nog steeds.
Dan ga je naar TPU's. En wat TPU's doen is nog een iets ander trucje.
Waar staat dat voor?
Tensor Processing Unit. Dus eigenlijk is het nadeel van een GPU is dat hij eigenlijk maar in drie dimensies denkt. Hè? RGB of CYMK. Dus hij kan niet soort van hele hoge dimensionale matrix.
Hoe is RGB een drie-dimensionaal iets?
Drie kleuren.
Omdat het drie kleuren is, noem je het drie-dimensionaal.
Ja, want ik wil een XY schrijven, zeg maar. En ik wil deze drie kleuren hebben.
Oké.
Ja. En dus wat een TPU doet, is die leest één keer van geheugen voor alle berekeningen die hij in één laag van een neuraal netwerk moet doen. En doet hij alle zeg maar weights, dus alle zeg maar neuronen die hebben een gewicht en die je vermenigvuldigt met een waarde. En die komen als één grote matrix, worden die door elkaar heen vermenigvuldigd.
En je handen doen een Tetris spelletje na.
Precies, maar dus je hoeft maar één keer naar je geheugen. In plaats van nog steeds iedere keer een read te doen voor alle neuronen die je moet vermenigvuldigen. En daardoor zijn ze dus een stuk efficiënter in
het rekenen. Is die Tensor Processing Unit, denk ik, de TPU, is die uitgevonden tijdens het parallel aan de theorie? Of op een gegeven moment was er een theorie rondom hoe je een synthetisch of een virtueel brein kan bouwen? Ik noem het maar even zo. En toen werd daar op een gegeven moment ook een processor voor gemaakt.
Het was iets platter. Dus ik denk de aanleiding bij Google was heel erg, als je bijvoorbeeld een zoekopdracht doet en je probeert een pagina te laden, en je doet dat zonder machine learning, of je zou er iets van een transformer achter hangen, en met machine learning, daar zit bijna 100 keer meer rekenkracht tussen. En op de schaal van Google is dat nogal belangrijk, want je doet heel veel zoekopdrachten. En dus de wens van Google was, hey, we hebben hardware nodig die een stuk efficiënter is in dat werk doen.
Want ze gebruikten daarvoor GPU's?
Ja, of gewoon CPU's. Of, oh, wow. Of in sommige gevallen was het gewoon onmogelijk om bepaalde machine learning modellen überhaupt te gebruiken, omdat die rekencapaciteit er niet was.
En is dat dan om resultaten te personaliseren? Of is dat gewoon om gewoon je zoekt ergens op en dat resultaat te kunnen ophalen en dat heeft niet eens met personalisatie te maken.
Personalisatie is er een onderdeel van, maar ook gewoon je kan veel specifiekere en betere antwoorden. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld Google Web Answers, dus waar ze direct een antwoord proberen te geven op de vraag.
Ja.
Dat is niet alleen maar proberen keywords te matchen. Dan moet je echt begrijpen wat iemand vraagt.
Ja.
En dus daar zit een neuraal netwerk achter om dat te doen.
Ja.
En dus dat is een veel intensievere query dan als je dat normaal gewoon een lookup zou doen, alleen maar blauwe linkjes krijgt.
En over wanneer praten we nu ongeveer? Want ik heb ooit al een keer geroepen in de show dat er een beetje het beeld is ontstaan. Wauw, kijk, OpenAI en Google is helemaal taken aback. En die hebben geen idee wat hier allemaal gebeurt. En dat beeld klopt in mijn ogen gewoon niet met wat ik heb gezien dat er aan research vanuit Google is. En het merendeel van de fundamentele uitvindingen in de theorie van AI komen volgens mij bij Google vandaan. Of merendeels misschien, maar veel.
Of DeepMind.
Ja. Ja, of DeepMind, wat inmiddels onderdeel van Google is. Dus wanneer die noodzaak voor betere hardware die meer op maat is voor deze Nog niet taalmodellen, laten we dat woord.
Het waren nog RNN's. Ja,
precies. Ja. En recurring neural networks. Dat helpt de luisteraar denk ik nog steeds niet. En mij ook niet.
Maar we weten in ieder geval waar RNN voor staat.
Ja, cool hè?
Ja, simpler machine learning model.
Oké, top. Precies, een soort versie 1 in de evolutie van of iets, zeg maar.
GPT 0.5.
Ja, nice. Nee, maar dat is wel lekker om een beetje een beeld te hebben. Maar wanneer was dit ongeveer? In de tijd, zeg maar?
Dit was ongeveer 6,5, 7 jaar geleden.
Ja. En zij zei, en het idee van we gaan met GPU's aan de gang, dat was ook een optie geweest, toch? Je kan ook zeggen van joh, dan gooi je er gewoon heel veel GPU-power tegenaan en die TPU slaan we over.
Ja, zeker. Maar er zijn natuurlijk twee dingen die je wilt doen. Dus aan de ene kant wil je modellen trainen. En dat kost natuurlijk heel veel computatie, maar dat doe je maar één keer. Zeg maar, dus als je bijvoorbeeld een nieuwe Google Translate versie wil maken, dan train je dat model op alle vertalingsinformatie die je hebt en dan krijg je een betere variant.
En dat doe je op GPU's?
Dat kun je op GPU's doen, maar dat doe je één keer. Als je gaat serven, dus als je die vertaalresultaten aan mensen gaat laten zien, dat moet je natuurlijk een stuk vaker doen. Want dat is iets wat een heleboel mensen gaan zien. Mm-hmm. En dan is een GPU weer heel duur.
Ja, want dan komen we eigenlijk op een soort eerste principes dat je echt zegt, oké, een query kost x cent in energie. Zoiets kan me zo'n soort van watt per query of zo voorstellen. Want je wil naar een soort grondmaatstaf toe. Uh-huh. En als dan iemand binnen Google zegt, of een team waarschijnlijk, joh, ik heb hier een TPU gemaakt en die gebruikt 10% minder stroom. Nou ja, dat scheelt ons per dag x. En dan kan je het al gaan uitrollen. Misschien. Ja.
En dat was niet zeg maar procenten. Dat was meerdere malen goedkoper.
Oh, wauw. Ja. Oké. Dan is het wel helder wat daar de noodzaak van was.
Oké, en toen zijn jullie die chips zelf gaan ontwikkelen.
Ja, klopt.
En hoe ging dat?
Dat begon bij Google X, dus daar heb ik een tijdje gewerkt. Er waren een aantal teams overigens binnen Google die dat probeerden op verschillende manieren. Dus bijvoorbeeld de mensen die het voor de mobiele telefoon hebben gemaakt, dat was al een ander team. Dan ga je eigenlijk kijken naar hoe kun je, als je opnieuw zou beginnen, en dat is natuurlijk iets wat Google X vaak doet, wat zou je dan doen? Daar hebben we het net over gehad. Dus de oplossing was, we moeten zo min mogelijk dingen uit geheugen halen.
Is die
we moeten
TPU
zoveel mogelijk vermenigvuldigen.
Een Google concept. De TPU is iets wat bij Google geboren is.
Het is iets wat bij Google geëngineerd is. Het risico is dat we nog nerdier gaan, maar de theorie erachter heet een systolic array. Dat is een concept in de wiskunde die al een tijdje...
Wat een goede naam voor een band. Sorry, ja.
Maar jullie mogen kiezen hoe diep we gaan.
Nou, we zijn 99% van de luisteraars kwijt. En ik vind nu die 1% die nu luistert, die kun je ook helemaal gek maken. Dus laten we dit doen. Ja.
Ja.
Vertel over dit concept.
En dus dit concept is waar we het net over hadden. Dus dit is zeg maar, je hebt een hele groot machine learning model. Daar zitten heel veel neuronen in. En wat je daar eigenlijk doet, is je vermenigvuldigt twee getallen. En je kijkt of het boven een threshold uitkomt om te vuren of niet te vuren.
Ja, mag ik mijn best doen om dit in normale taal samen
Zeker,
te vatten?
Ja.
En dan kijk ik of het klopt. Dus wat een machine learning model doet, is heel veel... Je geeft hem een opdracht van iets waar hij de kans voor moet berekenen. Dat kan van alles zijn. Dat kan dus een zin zijn bijvoorbeeld, maar het kan van alles zijn. Het kan ook zijn, is het plaatje wat je ziet een trui of een schoen? Ik noem maar wat.
Ja.
Dan heb je heel veel sporen die hij tegelijkertijd gaat bewandelen met verschillende methodiekjes. Dus ieder spoor heeft zijn eigen methodiek om erachter te komen. Is het een schoen of is het een trui? Ieder spoor geeft hij een score. En dan gaat hij van al die scores gaat hij als een Champions League wedstrijd. Die begint met alle voetbalteams. En die uiteindelijk dan met de finale, op de finale eindigt. Ja. Er vallen de hele tijd teams af. Oftewel lagen af, waar heeft hij gezegd dat is hem niet. De prediction is dit. Want dat is de enige laag die nog overblijft. En die krijgt dan de beker. Zeg ik dit goed?
Ja.
En die lagen, dat zijn die neuronen waar jij het over hebt,
dus
toch?
In iedere laag zitten, wat je net zei, zitten een aantal teams die tegen elkaar spelen.
Ja.
En dan moet je twee getallen met elkaar vergelijken.
Precies. Ja. En het voordeel van zo'n TPU is dat hij al deze dingen tegelijkertijd kan berekenen in plaats van na elkaar.
Precies. Dus dat is één belangrijk voordeel. Degene waar jij het net over had, de TPU 3, die is gemaakt voor trainen. En wat die kan, is veel grotere modellen trainen.
Maar is dat dezelfde TPU 3 als waar ze over praten in die Pixel 8?
Nee, dat is een heel ander apparaat.
Ja, precies. Nee, maar daar zitten ze ook een beetje...
Je hebt het daar over kilowatten, zeg maar. Dan zou je telefoon echt heel snel
leeg. Nee, precies. Ja. Maar omdat ze een beetje dat Tensor woord, dat is een beetje doorgebrand binnen Google nu ook als de Tensor Tensor, hun A1, A2, A3, à la Apple
ding. Maar net zoals dat een GPU ook geen graphic processor meer is. Maar
check. Dus, Oké. Dus we hebben het nu eigenlijk vooral over wat er in de datacenters toegepast wordt.
Precies.
En misschien ook wel wat te koop is als USB-stickje, toch? Want je hebt een klein TPU'tje op USB van Google.
Ja, dat is dezelfde variant als die in een telefoon zit. Ja.
Oh ja, dus dat is nog steeds dat die in jouw ogen babygarnaaltje aan.
Nou ja, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld machine learning zou willen doen op plaatjes, maar je wil die informatie niet naar de cloud sturen, dan zijn dat soort toepassingen natuurlijk super vet.
Ja, vet.
Of het idee dat je een spraakassistent lokaal willen kunnen draaien en dat soort functies.
Maar jij gooide net die naam voor een band erin. Ik wil toch weer even terug naar...
De array?
Ja.
De arrays?
Systolic array.
De systolic array. Schrijf mee. Ja.
We gaan straks twee tato's laten zetten. Het wordt fantastisch.
Let's get drunk. Systolic
and we is array.
Systolic arrays. Ja, en toen was de aanname, dit is een wiskundig concept, hier kunnen wij wat mee, want het is fucking duur om alles met GPU's te doen als mensen uiteindelijk zelf die zoekqueries gaan draaien en wij moeten kunnen tonen, de Eiffeltoren is ik meter hoog.
Of vertalingen. Wat staat er in dit plaatje?
Ja.
Of
dat soort. Maar het gaat om het uitvoeren van de prompt en niet het trainen van het model. Correct. Nu. Ja. Oké. Dat was de aanname dat daar dat wiskundige concept daarmee zou kunnen helpen.
Ja, en dus toen zijn we daar een team omheen gaan bouwen. Dus dan moet je een chip maken die dat goed kan. Je moet een hardware maken om het in de datacenter te kunnen plaatsen. Dus een board. Ja. En je moet software maken om daadwerkelijk dat ding te kunnen aansturen. Dus compilers en
hoe
drivers
jullie,
en dat soort dingen.
Kon jullie dan itereren op die chip omdat het een field programmable array was? Of kan je niet een FPGA gebruiken om een TPU na te doen? Je moet echt...
Jezus, dat lijkt me,
nou ja, de field programmable array...
Doe een beetje je best.
Ja, nee, ik zit nu gewoon... Dit is
help.
Dit is hoe je flext in de IT. Weet je? Als het een band zou zijn, zou je zeggen... Ik heb ook Jimmy, die producer.
Maar doe dan een metafoor.
Hij is een hele goede solo aan doen nu.
Nee, ik beloof nu dat iedere keer als ik er een term in gooi om te laten horen dat ik iets weet, dan ga ik ook uitleggen wat het is.
Nou ja, precies. Dus FPGA's zijn een soort van programmeerbare chipjes waar je een klein stukje van je logica van een grotere processor op zou kunnen uitproberen. Okay. En daar kun je mee experimenteren.
Ja, want ik zit me nu zeg maar hardop zorgen te maken over als jij... Kijk, als ik ben iets meer softwareontwikkelaar en software is zacht, daarom heet het ook software. Dus kan je heel lekker itereren. Iedere keer een nieuwe versie, misschien wel 10 op een dag.
Ja.
Maar als jij iedere keer moet wachten tot jouw fab, waar die chips met lithografie gemaakt worden, ASML, op ASML-machines, en dan zeggen, nou, hopelijk over een week, en dan, nee, hij doet het niet, en dan gaan we weer opnieuw. Uh-huh. Hier heb ik geen geduld voor, dus ik ben heel benieuwd hoe je dat...
Ja, hoe je dat doet.
Ja, dit is eigenlijk, het gaat over hoe creëer je zo'n
chip.
Hoe
maak je een processor?
Ja, en hoe zorg je ervoor dat je kan experimenteren? Ja.
Gelukkig zijn processoren uiteindelijk gemaakt van onderdelen die we ongeveer begrijpen. Die kun je karakteriseren. Er zitten allemaal gates in, er zitten geheugentjes in en dat soort dingen. En dus je kan op je computer kun je simuleren wat die zou doen. Je kan hem alleen natuurlijk nooit op dezelfde snelheid runnen als de snelheid waar je hem op zou willen doen. Maar je kan als het ware, laten we zeggen, op 1.000ste of misschien 1.000.000ste van de snelheid van het ding wat je daadwerkelijk gaat ontwerpen, kun je simuleren wat die zou doen.
Zo vet dit. Zo vet.
Het is als een soort van een landkaart op 1-op-1 grootte, zeg maar. Precies. Je hebt er geen fuck aan, maar het kan wel.
Ja.
En dan het echte werk zit hem er in de landkaart kleiner maken. Dan pas wordt het namelijk fijn voor een consument die in een auto zit en, weet je, kan navigeren daarmee. Maar zo zeg je, zo kun je een 1-op-1 landkaart maken op je computer. Alleen je hebt er geen vak aan, want het gaat heel traag. Maar,
het is wel een goede manier om nog steeds te kunnen itereren. En dus relatief kleine programma's zou je kunnen draaien op die manier. Dus bijvoorbeeld 1 laag van een neuraal netwerk zou je kunnen proberen. En dan moet je 3 dagen wachten en dan komt
het. Het is een virtuele machine. Alleen met een architectuur die
je zelf hebt ontworpen.
Wauw, wat gaaf.
Maar daar heb je dus ook al wel een compiler voor nodig en dat soort dingen om dat te kunnen doen. Ja.
Ook allemaal ontwikkeld toen. Ja. En wat was jouw rol daar dan?
Ik zat aan de productkant, dus het was heel erg uitvogelen. Waar gaan die machine learning modellen naartoe? Want toen was het allemaal CNN's, dus modellen waar je plaatjes heel goed mee kon doen. Het was voor een deel LSTM's, dus dat waren eigenlijk een beetje de voorlopers op de transformer. Zeg maar, dit is GPT, de T in GPT is transformer-achtige modellen. En dus ik sprak toen al met mensen die bezig waren met zeg maar, de eerste transformers. En die zeiden van, ja, weet je, over 3 jaar, als dat ding er eindelijk is, dan gaan we dit soort dingen ermee doen.
Dus, je zei... Ik zat bij product en we waren bezig om te bekijken waar het heen ging met die modellen. Aan de ene kant plaatjes maken, aan de andere kant transformers om taalmodellen te kunnen maken. Laten we dadelijk op die transformers ingaan. En jij moest een soort van proberen te voorzien waar in de sector behoefte aan zou zijn? Of waar binnen Google behoefte aan zou zijn?
Ja, en eigenlijk in de sector. Dus waar, wat voor modellen. Deze chips kun je ook gewoon via Google Cloud huren. Dus we moesten begrijpen wat er aan zat te komen.
Ja. Plaatjes, wat bedoel je met plaatjes? Generatieve AI om plaatjes te maken.
Nou ja, in het begin was het vooral voorspelling. Hè? Dus bijvoorbeeld als je in de zoekmachine Alexander Klupping in typt, dat je dan jouw gezicht krijgt. Zeg maar. Dat zijn nog steeds CNN's die gewoon een voorspelling doen. Nog niet eens zozeer de zeg maar genererende varianten daarvan.
Okay.
Dus CNN's zijn modellen die plaatjes voorspellen. Voor de modaliteit tekst heb je inderdaad nu transformers, maar wat daar net voor zat, waren LSTM's. Dus
en wat zijn plaatjes voorspellen? Want je zegt nu, je zoekt op mijn naam en dan krijg je mijn gezicht.
Ja, dus
maar
ik wil zeg maar begrijpen welke pixels lijken op een Alexander Klupping.
Ah.
Dat is uiteindelijk een voorspelling, zeg maar. Dus als je zoekt
wat je in Google Lens kan doen.
Ja, of je zoekt op Apple in de. Dus als je zoekt op Apple in de zoekmachine, krijg je plaatjes van appels. Ergens moeten we vaststellen of er een appel in dat plaatje staat.
Ik dacht dat ding altijd gewoon naar de description keek bij die plaatjes.
Nee, dacht ik ook. Nee, die kijkt ook naar wat er in het plaatje staat. Ja,
ja en inmiddels waarschijnlijk op Transformer gebaseerde architectuur? Of zit er nog heel veel legacy?
Ik ben inmiddels 3 jaar weg bij Google.
Ja,
dus ik weet niet wat ze exact nu gebruiken, maar ik vermoed van wel.
Ja. Wat ik meteen nieuwsgierig was, is dan dus dat idee van die Transformers die we nu kennen uit GPT.
Leg even uit wat een Transformer is, want dit is het moment daarvoor.
Ja, een transformer is een machine learning model die heel goed is in problemen, in taalproblemen voornamelijk oplossen. Waarin je een bepaalde inputsequentie hebt, dus bijvoorbeeld een vraag. En een outputsequentie, bijvoorbeeld een antwoord. Maar het kan ook iets anders zijn. Het kan een grote labtekst in en een kleinere labtekst uit, zeg maar, een samenvatting. Ja,
of in het geval van jouw bedrijf, een
DNA-sequentie in en een andere DNA-sequentie uit. Het zijn allemaal de grote categorieën, noemen we de ML-mensen sequence-to-sequence problems. Zeg maar.
Sequence-to-sequence problems, dat is wat als ik ChatGPT gebruik, dat is altijd hoe ik erover denk.
Ja. Google Translate is precies hetzelfde probleem. Dus, en dit is ook waar ze voornamelijk vandaan kwamen. Dus de meeste innovatie kwam uit menselijke taal, en het is heel makkelijk om te vergelijken of de vertaling klopt of niet.
En
was het in die koffieautomaatgesprekken waarin werd gezegd over 3 jaar hebben we dit nodig, dus misschien moet er alvast hardware voor komen, ook al mensen in die gesprekken die zeiden, wacht maar, die transformer modellen gaan nog veel meer kunnen en het wordt
absoluut. Ik was ook een beetje verrast, eerlijk gezegd, dat toen zeg maar GPT uitkwam, dat iedereen in zo'n wauw moment had. Ik dacht maar, wacht even, we hebben dit toch al jaren.
Oh, wat
zeg maar.
Grappig.
Ja, wij dachten dat wij in een bubbel zitten, Alexander. Dit is een bubbel in een bubbel, man.
Maar nee, vertel hier eens over, want dit is een beetje het alfa deel van het gesprek. Maar hoe ging dit inderdaad bij de koffieautomaat?
Nou ja, dus een van de problemen was dat bijvoorbeeld in Google Translate de vertaling nog steeds niet heel goed waren. Dus bijvoorbeeld Engels naar Duits was vrij aardig en Spaans naar Engels en dat soort dingen. Maar voor heel veel talen, bedoel, jullie zullen 5 jaar geleden Google Translate ook wel eens gebruikt hebben. Voor Nederlands was het gewoon niet heel goed.
Nee.
En dat kwam ook omdat eigenlijk bijna voor ieder taalpaar hadden ze alweer een ander model. En dat was allemaal een soort van houtje-toutje dingen ingeklust. Op een gegeven moment was er de realisatie, wacht even, er zijn 2 dingen die we niet doen met die LSTM's. Het eerste is, we kijken eigenlijk alleen maar vooruit. Dus je kan die LSTM's alleen maar, dat is tijdvariant. Dus je kijkt naar woord, wat komt er na dat woord, wat komt er na dat woord, wat komt er na dat woord.
Dat was wel tekstpredictie.
Ja, er was al voorspelling, alleen je kon niet terugkijken. Dus je kon niet kijken, een woord wat ik later genereer, relateert dat nog terug aan het woord wat daarvoor zat.
Bijvoorbeeld
Alexander Klupping is een slager. Je kon niet van slager teruggaan en dan corrigeren. Wacht even, dat klopt helemaal niet. Want die relatie bestaat.
Alzheimer. Ik bedoel, even heel gek. Maar misschien is het een zware term. Maar er zat toch geen geheugen in? Dus dan gaat het weer.
Nou ja, hij kon niet terug, inderdaad. Mm. Dus dat is het eerste. De eerste innovatie. De tweede was, dat noemen ze attention. En dus hij kon niet aandacht geven en snappen hoe bepaalde concepten met elkaar gerelateerd zijn. Dus de manier waarop je eigenlijk een transformer traint, is je pakt een zin en net als op de basisschool ga je woorden weghalen. En dan ga je kijken welk woord vult hij in. Dus als het is, Alexander is een podcast host, dan krijgt hij punten. Als het is, Alexander is een slager, krijgt hij geen punten. Als je dat doet voor alle zinnen op het internet en je houdt steeds meer woorden weg, krijg je in principe GPT. Dat is een beetje
te
simpel gechargeerd, maar daar komt het wel op neer. Want je kan steeds langere vragen en steeds langere antwoorden krijg je. En met vertaling werkt het natuurlijk precies hetzelfde. Dus, maar de tweede inzicht was, is dat woorden kunnen over hele lange afstand een relatie met elkaar hebben. Bijvoorbeeld in mijn geval, Stefan Grieke heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Er is een hele, hele sterke relatie tussen Rijksuniversiteit en Groningen.
Zullen we gewoon afspreken dat jij je introductie alsnog doet door zelf constant in de voorbeelden jezelf in te weven met je backstory? Is ja, dat,
dat is helemaal ja, mooi.
Want ja. Nu weten we waar je gestudeerd
hebt. Ja, ja, precies.
Okay, top.
Maar dus die twee hebben een grote relatie. Maar een aantal andere woorden in de zin hebben een veel minder sterke relatie.
Ja.
En dus je kan je voorstellen dat je een soort van aandacht kan hebben. Oké, deze aantal dingen die horen vaak bij elkaar. En dus die moet je ook bij elkaar groeperen.
Ja.
Dat noemen we attention. En dat was de tweede grote innovatie die erin zat. En dat kan natuurlijk over hele lange afstanden. Je kan ergens later in een verhaal ook weer beginnen over iets waar je 3 zinnen geleden over aan het spreken was.
Maar is dat dan een soort database die gewoon zegt deze woorden horen bij elkaar met de factor X? Is dat wat attention dan is in feite? Of?
Ja, ze noemen het de embedding, zeg maar. Maar inderdaad, je hebt dus een relatie. Er is een waarschijnlijkheid dat een aantal concepten aan elkaar gerelateerd zijn in een zin.
Dit is embedding, in de zin van dat je...
Embedding is eigenlijk gewoon wat heeft het model geleerd en hoe representeert het dat? Dus in het geval van een plaatjesmodel is een embedding space mensen, microfoons, lampen. Zeg maar,
ja,
dat
het is
dingen.
Als het ware alsof je de even denken, je bent de hele tijd labels op dingen aan het plakken en je zegt eigenlijk, hou het binnen de categorie kleren, dan is het makkelijker voor dingen om te voorspellen.
En attention is eigenlijk...
hoef je niet na te denken over andere type objecten.
Precies. En attention is eigenlijk de relatie tussen bepaalde dingen. Dus zo, in die embedding space. Dus bijvoorbeeld kleren en klerenkasten zijn waarschijnlijke dingen die bij elkaar horen.
Ja, en dicht bij elkaar.
Ja, maar weet ik veel. Kleren en varkens niet.
Ja.
Om maar iets te noemen.
Ja.
En is het dan zo dat wanneer ik een taalmodel download, ik spring even hoor, maar ik denk dat dat misschien wel interessant kan zijn. Ik download een taalmodel, 4 gigabyte. Beetje een crappy taalmodel, een van de open source modellen. Maar ik kan er een beetje tegen kletsen. Stel dat ik die zou uitpakken. Dat kan niet, hè, want het is geen zipfile. Maar bear with me, zeg maar. Dus ik dubbelklik, ik verander de extensie naar zip. Ik dubbelklik en hij pakt uit. Ik heb allemaal mapjes. Wat zit er dan in? Wat is het belangrijkste wat erin zit? Wat moet ik er echt niet uithalen dat hij niet meer doet?
Ja, dus je hebt een, laten we zeggen, een stukje programmatuur. Dat is de graaf, zeg maar. Dus dat is de definitie van de ontwikkelaar van het machine learning model over hoe het model zichzelf moet uitvoeren. En er is een soort van database. En ja, daarin staan de relaties tussen verschillende concepten die het model geleerd heeft. En je kan bijvoorbeeld een model hebben wat je niet getraind hebt. Je kan een ChatGPT die niet getraind is hebben, maar dan komt de hele tijd exact hetzelfde uit. Zeg maar. En pas als je hem een heleboel data hebt laten zien, kan die onderscheid maken tussen verschillende concepten.
Ja, want dan heet, en dat trainen is dan het woorden weghalen en dan laten gokken welk woord er stond. En dan dat je hebt gezegd, dit was wel goed, dit was niet goed. Dus zo hebben we jou...
Ja, of het voorbeeld bij plaatjes is, ik heb een miljoen plaatjes. Laten we zeggen, de helft zijn van Alexander, zeg maar, en de andere helft niet.
Aha.
En dan zit er een label op met is Alexander, is geen Alexander. En wat je doet is je gaat er steeds meer doorheen gooien. En op een gegeven moment weet hij te differentiëren tussen de Alexander-achtige pixels en de niet-Alexander pixel.
Maar dat moet wel gelabeld zijn dan.
Maar dat moet gelabeld zijn. Ja, en wat je dan doet is, daarna kun je kijken naar alle plaatjes die we nog niet gezien hebben in de training waar een Alexander in voorkomt.
Ja.
Die kunnen we dan ineens vinden.
Maar hoe hebben ze GPT kunnen trainen op al die boeken en publieke data en Wikipedia? Want dat was
en
toch
en dat
niet
is
gelabeld?
Veel van het... Nou, het is gelabeld. Dat is het leuke. Het is unsupervised, zeg maar. Dus je kan gewoon zinnen erin gooien.
Ja, je bedoelt het is labeled doordat je de context van de Reddit-thread weet.
Ja, je weet gewoon de andere tekst in de Reddit-thread. En je weet het verhaal in het boek. Of je weet het artikel dat door de journalist is geschreven. En die dingen, ja.
Ja, daar kan je gewoon op trainen.
Precies. Ja,
ja, ja, ja, ja. Ja, ja. We zitten allebei even...
Zitten jullie naar mij aan te kijken?
Ja, nu kom
dan moet ik een verduidelijkende vraag stellen.
Ja, okay. Waar zijn die metaforen, Alexander?
Maar als je nu in één zin zou moeten zeggen wat een transformer... Niet, dat is flauw misschien in één zin. Maar als je zou moeten beschrijven wat is een transformer, dan is dat...
Een machine learning model wat van een input sequentie, dus een vraag of iets wat je wil vertalen, naar een output kan. Zoals een antwoord of een vertaling.
Maar is GPT-4 dan een transformer model?
Ja. Ja, letterlijk de laatste T staat voor transformer. Ja, ja
dus kijk aan.
Want, ja, precies. Ja, want wat was het? Een general predictive transformer? Of ik weet eigenlijk niet. Waar stond het ook weer voor?
Ik weet niet meer exact wat
het
is.
Maakt ook niet zo
uit. En er zitten nog een aantal dingen. En dus, wat wel grappig is dat het is een beetje vroeg voor mijn gevoel. Voor GPT nog steeds. Omdat die modellen... En dus de reden dat ze bijvoorbeeld ook vaak liegen, is omdat ze dingen tegenkomen die redelijkerwijs bij elkaar horen. Waarvan wij als mensen heel intuïtief kunnen zien dat dat bullshit is.
Ja.
En het probleem is dat hij wel heel goed weet hoe je overtuigende tekst moet schrijven.
Mm-hmm. Ja, het is dus een bluffer. Een con-artist.
Dus je krijgt heel veel bluff, inderdaad. En er is geen manier voor het model om dat te weten, want het is heel redelijk dat die dingen bij elkaar voorkomen.
Maar als ik dan nog even terug mag naar die koffieautomaten. Hè? Alexander en ik testen op een dag ChatGPT. Trouwens, wij waren ook in OpenAI Labs al een beetje aan het pielen in GPT-3, kan ik me herinneren. Want toen spraken wij elkaar al. En toen waren we al onder de indruk. Maar tegelijkertijd was het nog een beetje prematuur. Maar intuïtief hadden wij en met ons velen zoiets van, hey, hier gebeurt iets. Blijkt dat jij jaren daarvoor al bij de koffieautomaat stond en zei, hier gebeurt iets. Waarom ben je de straat niet opgegaan? Hoe heb je nog kunnen slapen? Ik snap het gewoon even niet. Nee, maar voor ons was het echt een soort van boom, toch?
Maar dat was voor mij ook een van de redenen om hier aan te willen werken. Dit is een super vette technologie. Ja. Kijk, toentertijd, voor ieder machine learning model geldt altijd, er is een manier waarop je vaststelt of het een goed machine learning model is of niet. En dus GPT 3.5 is een van de manieren om dat te meten is hoe truthful ben je. Bijvoorbeeld, hoe vaak vertel je de waarheid of niet. Nou, je kan bijvoorbeeld 1 miljard feiten verzamelen als vragen. En dan kun je kijken, wordt het beter of niet? Ja, als we hem veranderen, gewoon een score. Hè? Of je kan kijken naar freshness. Bijvoorbeeld, is die actueel of niet? Dat is natuurlijk bij GPT af en toe ook wel eens een probleem. Dat
oude informatie.
Ik heb geen idee wat er in de laatste 3 maanden is gebeurd.
Knowledge cut off.
Problematisch, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ja. En zo zijn er, dat is freshness noemen ze dat vaker. Dus er zijn veel van dit soort manieren waarop je kan vaststellen, is dit een goed model of niet?
Ja, ja.
Het belangrijkste metric voor mij is truthfulness. En 3.5 was volgens mij iets van 60% truthful. Dat is niet heel hoog, zeg maar. Dus de kans dat hij iets zegt wat onwaar is, was zeg maar 40%. Dat is inmiddels beter geworden. Maar nog steeds zijn er best wel veel situaties waarin je dat heel lastig kan vaststellen. Dus bijvoorbeeld ik zelf gebruik het wel voor dingen als maak een betere zin voor dit. Of dingen waarvan ik zelf kan beoordelen of het waar is of niet. Ja. Ik gebruik het eigenlijk niet voor
feiten.
Voor retrieval, zeg maar. Dus vind informatie voor mij die ik
misschien
die ik
is
van
het
belang
dat ook
vind.
Nu niet, hè? Was in, want dat misschien is GPT-4 of welk model dan ook in het Bing gebruiken. Het is een beetje tricky van Microsoft dat ze het in Bing hebben gedaan, want daardoor krijgt het een beetje die context
die
van zoeken.
Je krijgt dat gevoel, ja, precies.
Maar het is geen encyclopedie.
Nee, en het tweede, dus wat ik, als ik, laten we zeggen, productmanager bij OpenAI zou zijn geweest, is, en dat is nog een open research op dit moment, dus introspectie. Dus kun je aan hem vragen, waarom zeg je dit? Mm-hmm. Zodat je referenties krijgt of feiten waarop je dat baseert, want dan kun je de bron valideren.
En kan dat?
Nee. Of in ieder geval, er is research waarin dat begint te komen nu. Maar ik denk dat de grote volgende stap gaat worden. Dat ChatGPT zou zeggen, dit is het antwoord, want deze sources.
Ja, hoe ziet die research, die vroege research eruit? Zeg maar, hoe werkt introspectie?
Het probleem is een beetje dat je hebt, net als bij een mens, je hebt een soort van miljarden neuronen die in een bepaald patroon vuren en er komt een antwoord uit. Ja. En net als dat ze, zeg maar, niet al, als je iemand in de rechtbank zet, dan zeggen ze ook niet, goh, wat was de stand van je neuronen, zeg maar, toen je dit deed. Ja. Zeg maar. Ja, dus uitvogelen wat de relatie is tussen dat antwoord en alle inputs op dat moment, dat is een lastig probleem.
Ja.
En dus,
wat maakt je dan hoopvol dat dit gaat gebeuren?
Nou, er zijn een aantal demonstraties geweest van mensen waarin ze voor bepaalde type problemen hebben laten zien dat je dat kan doen. En dus ik hoop dat er... Dat
en wat
er...
zag je dan gebeuren voor die type problemen?
Nou, bijvoorbeeld dat je in de wiskunde kan zeggen, hoe kom je tot dit antwoord? Zeg maar. Die kan zeggen, oké, dit is de stappen die ik gezet heb om dat te doen.
Als een leraar die
als een leraar
uitlegt hoe een rekensommetje gedaan moet worden.
Ja, exact.
En de vraag die natuurlijk in de lucht hangt nu, waar gaat het dan nu over bij de koffieautomaat?
Ja. Ja, er zijn een paar dingen. Dus de eerste is multimodaliteit.
Ik schrijf mee.
Multimodaliteit betekent eigenlijk, en we hadden het er net over, dat we begonnen met, we hadden modellen voor plaatjes, we hadden modellen voor tekst, we hebben bijvoorbeeld ook modellen voor robots. En een supercool ding wat op dit moment gebeurt in robotland is, ze kunnen dit soort technieken toepassen om als het ware die transformer een plaatje te laten pakken. En die ziet, oh, hier in beeld staat een microfoon. Ik moet deze microfoon oppakken. Ondertussen kan die een andere routine aanroepen om, zeg maar, het aangrijpen te doen. En dus alle robotmensen zijn een soort van, weet je, we kunnen eindelijk,
je kan
kunnen
een stappenplan maken om door een kamer heen te komen.
Ja, kunnen we een soort van zowel navigatie als, zeg maar, interactie met de omgeving, zoals wij een soort van intuïtief begrijpen hoe je iets moet aangrijpen, waar je het naartoe moet brengen.
In één model. Maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Want met ChatGPT, dat begrijp ik ook niet aan al die laatste ontwikkelingen met ChatGPT.
Ja, hoe
want
kan die
laatste
foto's
model
herkennen?
Is multimodaal, omdat die foto's kan herkennen.
Ja, hoe kan dat?
Maar hoe kan een taalmodel foto's herkennen?
Ja, dus er zijn twee oplossingen voor. Het eerste wat je kan doen is gewoon, je noemt het één model, maar eigenlijk zijn het een paar verschillende modellen die geleerd hebben om met elkaar samen te werken.
Is dat wat anders dan multimodaal?
Dat is nog steeds multimodaal, want jij kan met plaatjes, als eindgebruiker kun jij gewoon met plaatjes en met andere dingen werken.
Ja, okay.
Je hebt ook vision transformers, dat is nu een nieuw gebied waar ze ook transformers gebruiken om beeld te doen. En die zou je in theorie
Maar is GPT-4 Vision, zoals ze het marketing noemen, is dat al zo'n Vision Transformer?
Nou, ze zijn gestopt met uitleggen wat ze doen. Dat is een beetje lastig.
Het is niet heel open.
Vroeger was het allemaal open AI. Nu is het allemaal proprietary AI. Dus dat weet ik niet, maar dat zou goed kunnen.
Ja.
Maar als je zegt multimodaal, dan betekent dat voor de gebruiker. Dus dat dat kan zijn voor de gebruiker. In het geval van de gebruiker van ChatGPT kan het zijn. Kan ook audio of video herkennen. Ja. Dan is dat een uiting van een multimodaal model. Ondanks dat onder de motorkap er verschillende modellen naast elkaar draaien.
Correct. Ja.
En wat is dan precies de innovatie daar? Dat snap ik dan niet. Dat je één manier hebt om het aan te roepen allemaal. Dat je als gebruiker...
Ja, dus dat is wat het nu is. Ik vermoed ook dat er gedeelde kennis in die modellen op een gegeven moment opgeslagen gaat worden. Dus dat je bijvoorbeeld alles wat we weten van Alexander kun je uit wat hij schrijft halen.
Ja.
Maar je kan bijvoorbeeld ook naar alle video's kijken. Zodat je zou kunnen zeggen, Alexander is in
juist
Amsterdam geweest op deze plek. Of dat soort dingen.
En dat ding slim wordt in die relaties.
Exact, ja.
Okay, en je zegt, dat vind ik hoopvol. Hier hebben we het over bij de koffieautomaat. Multimodale taalmodellen.
Dus die is leuk. Ik denk
waarom is die leuk eigenlijk?
Nou ja, omdat mensen zijn niet eendimensionaal. Er is niet één modaliteit waar je vaak
bijvoorbeeld taal
in wil werken. Ja, dus een heel concreet voorbeeld. Misschien doen jullie je boekhouding hier en dan scan je je facturen. En die wil je graag ergens in terecht hebben. Mm-hmm. Op dit moment zou je niet de vraag kunnen zeggen, in dit mapje staan mijn facturen. Vogel uit wat erin staat. Ga dan exact in, zeg maar, boek al die dingen en dan ben ik er klaar mee. Dus je kan, daar zit in scannen, zeg maar, plaatjes herkennen. Daar zit in interpretatie van je opdracht. En daar zit in het controleren van, dus het besturen van wat er in je computer gebeurt. Dat zijn drie modaliteiten die je nodig hebt om die taak te kunnen uitvoeren.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En dus ik denk dat we steeds meer dingen gaan zien waar verschillende modaliteiten geblend worden. Dus audio, spraak, plaatjes, tekst.
Maar laten we hier toch even induiken. Dus voor OpenAI bijvoorbeeld, die dit wil, want we zien dat ze, en Google ook, we praten de hele tijd over OpenAI, maar eigenlijk in feite is het...
En Facebook.
Ja. En Facebook is op allemaal toepasbaar. Maar om met OpenAI te blijven gewoon als voorbeeld, dan heb je dus tekst input, audio input, plaatjes input, foto input op dit moment. Waar verwacht je dan dat dit naartoe? Als je in het hoofd zou moeten proberen te kijken van Sam Altman, wat hij wil op korte termijn met die multimodale modellen. Wat?
Ja, ik denk dat we op een gegeven moment, ik denk de beste beschrijving kwam bij Mark Andreessen volgens mij vandaan. Die zei, het is een grote kans dat we binnen nu en een jaar een soort eiland vinden met honderden miljoenen mensen die gratis voor ons willen werken in de vorm van machine learning modellen. Die taken voor ons kunnen uitvoeren en die niet echt betaald hoeven te worden.
En dat kan dan bij de gratie van die verschillende functies combineren. Want een taalmodel nu is inderdaad aan ChatGPT vragen, vat deze tekst voor me samen. Dat is in feite niemands werk. Er is denk ik niemand die nu denkt, nu is mijn baan overbodig. In praktijk nog niet. We kunnen wel voelen dat het daar naartoe gaat, of meer daar naartoe gaat. En dat komt dan bij de gratie van het combineren van verschillende functies, want een belastingaangifte doen is een optelsom van die functies.
Ja.
Oké, ik heb nu heel erg vertraagd, maar ik begrijp
het. Nee, helemaal. Ik vind
het oké, en dan zeg je dus, als dat kan, dan wordt het interessant om voor een soort van virtuele arbeidskrachten aan het werk te stellen, want dan kan dat steeds voor
specifieke taken. Hè? Dus bijvoorbeeld creativiteit is heel lastig. Ik denk ook dat mensen, die willen heel graag interacteren met een ander mens, dus alles wat in de hospitality zit, of alles wat creatief is, daarvan verwacht ik nog heel lang dat dat niet gebeurt.
Juist.
Maar ik denk dat heel veel taken waarvan we allemaal op dit moment denken, die gaan we wel niet meer zelf doen.
Oké, dus dat is punt 1, multimodaal. Jij zei er was nog een ding waar mensen over praten.
Ik denk het tweede is het toepassen op andere domeinen dan, zeg maar, je dagelijkse taken en dat soort dingen. En daar is natuurlijk waar veel van de aandacht naartoe gaat. Hè? Van, het kan nu mijn cv schrijven of ik kan een coole mail doen of weet ik veel. Maar het is voornamelijk in wetenschap en in het ontwerpen van dingen. En dus als je nu een beetje naar verschillende startups die bezig zijn in bijvoorbeeld mechanical engineering, waar je gewoon kan zeggen, ik wil graag een computer. Die moet ongeveer zo'n chip hebben. Die moet ongeveer dit kunnen doen. En die zeg maar, ontwerpt dan in 3D hoe dat ding eruit zou moeten zien. spuugt meteen uit wat je zeg maar naar de verschillende fabrikanten zou kunnen sturen.
Ja, misschien heb je nog een paar parameter sliders waardoor je kan zeggen groter en kleiner.
Ik heb letterlijk een demo gezien toen ja. van die was het de Apple 10, zeg maar die cilinder, zeg maar die desktop
ja, die
computer.
Trashcan, ja.
Ja, precies, ja. Ja. En dan zeggen ze, oh, er zit nu een grotere GPU in. En dan woep, de fans worden groter, de outlets worden groter, zeg maar.
Oh, wow.
Dat is een parametrisch ontwerp, maar dan precies. In combinatie ja. Met want en dat zijn dan ook nog wel transformers, maar niet meer taalmodellen waarschijnlijk. Maar...
Nou ja, ook multimodaal inderdaad. Ah, en, ja. En dus dingen als, weet je, architectuur. Ik wil een gebouw.
Juist.
Maar, weet je, of ik wil...
een vliegtuig.
Een vliegtuig, ja. Dus die categorie is leuk. Elektronica. Dus wij hebben die processoren nog echt met de hand, zeg maar. Nou ja, met tools ontworpen ja. Door mensen.
Met Paint. Dat gebruiken jullie bij Google.
Ja, gewoon lekker, lekker lijntjes trekken.
Maar serieus, dat is gewoon een plattegrondje tekenen.
Sterker nog, dus je hebt al, er is zelfs een paper van Google geweest en die is geschreven nadat ik weg was. Maar die ideeën waren er toen al wel van, kunnen we niet zeg maar chips ontwerpen, dus die logica ontwerpen met hulp van, machine learning modellen. En het antwoord is
dit?
Ja.
Ja, dan zit je een beetje op Ray Kurzweil terrein, hè, die echt zegt van ja, wat als het op zichzelf gaat invoeden, zeg maar. Dus je krijgt een soort loop.
Ja, al moet ik heel eerlijk zeggen, dat die kant, dat is ook een beetje wel, het is ook een beetje Europees, heel eerlijk gezegd. Maar het wat ik altijd heel grappig vind, is deze vraag krijg ik vaak gesteld als ML-persoon. Van, goh, ben je niet bang dat die op zichzelf gaat voeden en dan ineens de wereld overneemt?
Ja, een soort runaway
scenario. Dus wat je daarmee zegt is, hey Stef, jij bent in staat om een superhuman intelligence te bouwen, maar je bent echt te dom om een uitknop te maken, zeg maar. Weet je? Dat is natuurlijk een beetje raar.
Nou, ik denk, misschien sluit deze vraag hier wel mooi op aan, is dat... Ik ben ook wel benieuwd. Kijk, Alexander en ik, praat ook even voor Alexander, hebben niet de fundamentele kennis om dit echt te begrijpen. Want daarom stellen we zoveel vragen, toch? Over AI en wat is een transformer en wat is de wiskunde. Daardoor is het voor ons ook moeilijk om goed in te schatten. Ja, hoe legitiem is die hype, et cetera. Volgens mij schatten we dat in door te kijken hoe we het zelf voelen als we ermee werken. Wat we om ons heen zien gebeuren. Hoe het waarde toevoegt in de samenleving.
Ja, maar dat is niet waar de discussie nu over gaat. De discussie gaat hierover. De discussie gaat niet over, hè, waar we het bijvoorbeeld over zouden kunnen hebben, bias. Hè? Die modellen kopiëren al onze, we zijn racistisch, we zijn vervelend naar elkaar en dat soort dingen. Mm-hmm. En wat doen we daaraan? Nou, dat is present, zeg maar. Dat is een probleem wat we nu hebben. Ja.
Nu, jij bedoelt die soort van toekomstangst over een Skynet, overschaduwt en neemt heel veel aandacht weg bij de daadwerkelijke problemen en uitdagingen die we nu hebben over
wat vinden we wel en niet acceptabel met dit soort
dingen. Want ik denk dat, waar ik dan benieuwd naar ben in jouw geval, en ik denk dat het ook goed is om over een aantal van die punten te praten waar we dan wel over zouden moeten discussiëren, is, ik ben nog even benieuwd of, kijk, jij zei net, ik was eigenlijk wel verbaasd om wat er allemaal gebeurde. Ik parafraseer even, maar in de samenleving of in de scene van, oh wauw, wat is er nu? Terwijl jij denkt, nou, ik ben hier al een tijdje mee bezig, zo verbaasd ben ik niet. Is het dan ook, hoe legitiem is de hype? Misschien, ik kan hem niet mooier stellen, deze vraag, maar klopt het met wat er de aandacht, klopt het een beetje?
Kijk, ik denk dat en net als dat we op een gegeven moment spullen zijn gaan mechaniseren en ineens stoom hadden en daarna elektriciteit, dat was heel nuttig voor ons als mensen, want daar konden we ineens heel veel andere dingen mee doen. Wat we nu aan het doen zijn dingen cognificeren. We zijn cognitieve taken aan het automatiseren met computers. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. Ik denk dat dat een enorme impact kan hebben, maar ik denk ook dat we heel erg aan het begin daarvan staan nog. Dat gezegd hebbende, er is ook knetterveel hype. Hè? Dus er zijn heel veel mensen die dingen roepen waarvan ik denk, dat gaat wel heel ver. En ik denk niet dat we daar nu al zijn. Dus
dat is die general intelligence en dat soort zaken.
Ja, dus ik denk niet dat we nu heel dicht bij general intelligence zijn. En als we er dichterbij komen, dan gaan we dat zien. Het is niet alsof dat ineens soort van ontstaat. Er was een fantastisch XKCD-stripje van een aantal jaar geleden, waarin dan Google ineens sentient wordt, weet je wel, in Mountain View. En zie je de soort van de skyline. En dan is het the moment Google becomes sentient. Dit is een interesting internet, zeg maar. So many things to do here. En dan, weet je, en dan the moment it discovers you porn of zoiets. En dan, okay, I'm just gonna go to this corner, zeg maar. Maar dus die hele aanname dat er machine learning modellen gaan ontstaan die zich dan ineens als een soort van terminators gaan gedragen, terwijl wij nog steeds, die dingen zitten in datacenters ergens. Die zitten gewoon fysiek, staan die ergens. Mm-hmm. Het is niet alsof die ineens embodied zijn en een soort van het datacenter uitlopen. Weet je, dus ja, er zijn risico's. Ja, je moet als bouwer van dit soort dingen die risico's goed in kaart hebben. Je moet zorgen dat je controls hebt op dit soort dingen. Maar we zijn echt nog vrij ver verwijderd van dat punt waar waar ze ineens wakker worden en de wereld gaan overnemen. Ik denk dat dat vrij overdreven.
Ben je gerustgesteld, Wietse? Wietse is namelijk heel bang.
Nou ja, ik heb wel zorgen, maar niet per se zo op die... op een maandagochtend klikt er ergens iets aan en dan is er iets sentient of zo. Want volgens mij is dat gewoon een gradient of een spectrum. En we moeten nog maar zien of we daar... We hebben nog niet eens definities voor mensen. Dus om te zeggen, of misschien ben ik niet eens sentient. Dus ik denk, mijn zorg zit hem denk ik meer in... dat het wel moeilijk is om dit soort systemen, dit soort processen te anticiperen. Om echt goede voorspellingen te kunnen doen. Ik denk dat... kijk, bij mij zullen geen goede voorspellingen vandaan komen per se. Omdat ik dus niet op die 3-4 lagen dieper zit van de fundamentele technologie. Daarom vind ik het ook super gaaf dat je hier vandaag bent. En dat Alexander en ik zoveel vragen aan je kunnen stellen. In dit, fireside gesprek. Maar ik ben wel benieuwd, wat jij net zei, vond ik wel mooi. Om die, laten we zeggen, die angst een beetje te structureren of iets zinvoller te maken dan. Want die angst is intuïtief bij mij. Ik denk het gaat snel. Er gebeurt een hoop en het is disruptief op de samenleving. En ik denk dat mijn, hoe zeg je dat? Ja, these is, onder al mijn denken zit het idee dat er een... redelijk menselijk tempo is. En dat wij niet een onbeperkt wezen zijn. Dus we zitten op een bepaald tempo. En dat, met dat tempo bedoel ik een tempo van onze gedachten. Een tempo van ons lichaam. En die kunnen we dat lichaam kunnen versnellen door in een vliegtuig te gaan zitten met 900 km per uur. En die cognitie kunnen we versnellen door allemaal augmentation. Machines, de elektrische fiets voor de geest. Is dan nu het cognitie. Jij zei net voor mij de term zelfs cognificeren. Of heb ik fantastisch. Dus mijn zorg zit daar dat ik denk dat op een bepaalde manier is het oude wijn nieuwe zakken. De volgende revolutie, wiel, vuur. Of dat is het vuurwiel waarschijnlijk, elektriciteit. Ik ben gechargeerd. En daar is dan nu een volgende revolutie. En er zit een soort van bang in. Hè? Een soort release blank. Zo, woep, GPT. Voor jou niet, maar voor Alexander en mij wel. En dan op een gegeven moment gaat dat landen, embedden, zeg maar, in die samenleving. En dan vinden we het met elkaar wel weer uit. Ik zeg het bijna.
Nou, en dat is ook hoe ik er wel over denk, hoor. Dus als we teruggaan naar het internet en social bijvoorbeeld. Weet je, ik kan me nog gesprekken herinneren. Toen ik nog studeerde en ik jou leerde kennen.
Ja.
Dat we zoiets hadden van, oh vet, weet je, al die dat Facebook, dan gaan we zeg maar de Arabische revolutie en mensen gaan het allemaal gebruiken voor goed en dat soort dingen. En toen was het ineens, een jaar later was het, oh shit, we kunnen het ook gebruiken in verkiezingen in West-Europa en allerlei ontwrichtende gesprekken op gang brengen in samenlevingen en oeps. Weet je, en,
onvoorziene effecten.
Ja, exact. Maar niemand zag die effecten toen ook. Het ging in het begin heel erg over, hè, wat zijn alle mogelijke soort van coole manieren waarop mensen over de hele wereld met elkaar verbonden gaan worden. Ik denk dat hier, er zijn waarschijnlijk een aantal dingen die we nu correct hebben en risico's die we zien en waar we op moeten acteren. En er zijn waarschijnlijk dingen die we nu helemaal overschatten en die eigenlijk best prima zijn.
Laten we het over die risico's hebben. Want je noemde al bias. Je hebt de hallucinaties genoemd.
Ja, dus truthfulness dus is iets eerlijk. En bias is de tweede. Dus het kopieert, omdat het uiteindelijk getraind is op alle dingen die wij zeggen, houdt het ons een spiegel voor.
Ja.
En het laat ons precies zien hoe wij met elkaar omgaan en praten. En het punt alleen is dat heel veel mensen en ook commentatoren, die vinden dat niet leuk om te zien. En dus moeten we daar correctie...
Hoe bedoel je, vindt het niet leuk om te zien?
Ja, we vinden het niet leuk als een machine learning model tegen iemand scheldt.
Ah, zo. Ja, precies. Evident onwenselijk.
Ja, het is evident onwenselijk. Ja. Ja, exact.
En ik denk dat die spiegel waar jij het over hebt en de wij waar je over spreekt ook wel te maken heeft met die hele bubs aan data. Hè, van Reddit tot en met Wikipedia tot en met publieke domeinboeken. Die hele bubs aan data waarop getraind wordt, hè, die genoeg structuur bevat, zodat je daar zinvolle netwerken uit kunt laten ontstaan. Dan is het ook weer zo, waar kwam die dataset vandaan? Want als het inderdaad het hele Engelstalig sprekende internet was, dan krijg je de bias mee van iedereen die Engels spreekt. Maar als je hem had getraind op alle tekst die in India aanwezig is.
Dit zijn hele fundamentele vragen. Ja. Die je uiteindelijk echt als samenleving moet oplossen. Dus als jij zegt als Nederlanders, wij willen graag een lekkere kaas-GPT, zeg maar, weet je, die gewoon lekker verhollandiseerd is. Dat vinden we belangrijk. Dat is een keuze. Dat kun je doen. Hè? Dat is dat. Bijvoorbeeld mensen, hè, dat is niet waar ik achter sta, maar mensen in Saudi-Arabië zeggen, wij willen geen plaatjes op het internet van vrouwen.
Ja. Maar wat zou een kaas-GPT, hoe zou dat zijn?
Je zou prima tegen OpenAI kunnen zeggen, we willen gewoon dat je alleen maar fine-tuned op het Nederlandse corpus, zeg maar. Dus dat je Nederlandse taal prioriseert boven andere talen.
Juist.
Dan krijgt het hele volk een spiegel voor.
Nou ja, of je dat leuk vindt, daar kunnen we dan een gesprek over hebben. Maar inderdaad, ja. Maar uiteindelijk zijn dit systemen die je kan ontwerpen. Dus bijvoorbeeld, toen een aantal jaar geleden werd mij ook wel eens de vraag gesteld. Oh, als een zelfrijdende auto mag kiezen tussen A en B. Wat moet het dan doen, bad computer? En mijn antwoord daarop was, ik ben een programmeur. Vertel jij het maar. Je kan kiezen, zeg maar. We kunnen dit beide maken. Hij kan het oude vrouwtje overrijden. Hij kan ook...
Ja, jij zegt dit is een democratisch probleem in plaats van
een democratisch probleem. Uiteindelijk gaat dit over wat willen wij en welke regels zetten we daaromheen.
Maar om het over bias te hebben, wat zie jij als voorbeelden die problematisch zijn met betrekking tot bias, die anders zijn dan wat veel genoemd is, zoals racisme, zoals inderdaad sommige teksten zijn duidelijk heel erg westers georiënteerd en daarmee negeert het een heel groot deel van de wereld. Wat vind jij biases om serieus te nemen?
Ik denk zeker waar bijvoorbeeld dit soort technologie toegepast gaat worden om beslissingen te nemen. Dus stel je voor, je bent een grote verzekeraar en je gaat besluiten, we hebben nu GPT, mag jij een verzekering ja of nee? Mm-hmm. En die gaat lekker het internet afkijken naar alle dingen die je getweet hebt en zo, en op basis daarvan besluiten, rij je een beetje lekker en dat soort dingen.
Ja.
Het zou bijvoorbeeld heel fijn zijn om te weten of dat gebeurt of niet.
Ja, daar is die introspectie voor nodig.
Daar is introspectie, maar ook transparantie vanuit de leverancier. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n model heel snel leert. Oh, mensen die de hele tijd in bepaalde type auto's rijden. Ja, die moet je gewoon een dikkere rekening sturen. Want er zijn veel mensen die plaatjes hebben op het internet waar ze heel hard rijden met die type auto's.
Precies, juist.
En dat is de ergere variant daarvan zou zijn, ik heb een machine learning model die bijvoorbeeld, ik heb een coole tandenborstel met wifi, weet je wel, die tandenborstel die gaat iedere dag aan verzekeringsmaatschappijen laten weten of ik netjes gepoetst heb of niet.
Ja.
En je krijg je een korting op je zorgverzekering. Dat is super leuk, maar dat gaat dus uiteindelijk ertoe zorgen dat mensen die korting nodig hebben, allemaal onder controle van dit soort incentive schemes komen te staan. En uiteindelijk computers en rijke mensen iets hebben van, ja, weet je, het zal wel. Ik poets lekker wanneer ik wil.
Denk je dan niet dat, want volgens mij, jij zei net eerder, het gaat er uiteindelijk om wat we willen. Daar stel ik al mijn vraagtekens bij. Weten we dat eigenlijk wel als samenleving? Daar kunnen we misschien ook werk aan werken om erachter te komen wat we eigenlijk willen. Maar dus dat is even een vraagteken dat ik heb. En volgens mij is, mag jouw tandenborstel data verzamelen, punt 1. Dan mag die data verkocht worden aan verzekeraars, punt 2. En dan mogen die verzekeraars het gebruiken om jou af te wijzen, transparant of dan al niet ontransparant, punt 3. Dat ik denk, daar is uiteindelijk, als je de technologie gaat ontwikkelen, heb je alleen nog wetgeving. Want de technologie is er. Hè? Dus dan moet je iets met wetgeving gaan doen. En wetgeving wordt dan gemaakt door een groep mensen die het volk representeert en door het volk aangespoord wordt om die wetgeving te maken, of door een denktank of iets. Daarin zitten wel een hoop zorgen van mij dat ik me afvraag, omdat het zulke niet transparante technologie is, laat ik het dan zo noemen. In het geval van OpenAI is het zelfs een soort grap geworden inmiddels. Het is het minst transparante wat er is. Hè? Dat is hetgene wat nu gewoon publiekelijk beschikbaar is en ook door mij dagelijks gebruikt wordt. Dus ik ben dan wel benieuwd, als het inderdaad zo is dat de democratie, wij als mensen hier beslissingen over moeten gaan nemen en na moeten gaan denken, wat willen we eigenlijk dat mag, wat willen we eigenlijk dat kan, dan moet je daar ook wel een soort voorlichting gaan doen en uit gaan leggen en af gaan dwingen dat we met elkaar gaan begrijpen hoe dit werkt en wat het kan doen. Nou, hoe dit werkt, niet eens fundamenteel, maar wel wat het kan doen. Want in mijn bubbel, als ik praat over privacy en data niet delen, is het vooral, joh, doe niet zo moeilijk. Door die stomme AVG moet ik overal formulieren invullen. Dat is een beetje het level.
Maar dat is ook de implementatie die niet heel handig is geweest natuurlijk. Dus daar heb je last van. Maar dat betekent niet dat de vragen die je stelt niet correct zijn.
Ja.
Kijk, ik denk, overheden kunnen reguleren. Journalisten kunnen vragen stellen. Dus je kan aan OpenAI vragen. De papers over hoe beoordeel je of een taalmodel zijn best doet of niet, die bestaan. Die kunnen jullie lezen en je kan vragen stellen aan OpenAI en zeggen, hoe truthful is GPT-4? Zou je dat willen publiceren alsjeblieft? Hoe vaak liegt dit ding? Mm-hmm. Hoe vaak discrimineert hij? Hoe zit dat in Nederland? Als het antwoord te lang no comment blijft, dan moet je wellicht een breder gesprek gaan voeren. Maar er is een rol weggelegd voor journalistiek, er is een rol weggelegd voor overheid en er is een rol weggelegd voor bedrijven zelf. Hè? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je als verzekeraars misschien op een gegeven moment zegt, joh, we hebben geen zin in een samenleving die zo geautomatiseerd is dat het gaat segregeren. Dus dat gaan we gewoon niet doen.
Maar het is wel een grappige tegenstelling die jullie maken, want aan de ene kant hebben jullie het over de technische bias, hoe werkt bias? Wat kan je eraan doen om dat technisch te voorkomen? Dat zijn technische vragen. En aan de andere kant heb je de soort maatschappelijke kant. Namelijk, wat vinden wij als maatschappij eigenlijk? Wat de regels zouden moeten zijn waar die AI-bedrijven
zich aan moeten houden. Of kleinere groeperingen. Dus ik zit in de biotechnologie en we hebben hele duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over welke dingen je wel en niet gaat doen in de biotechnologie.
Zelfregulatie.
Exact. Ja. En dat kun je doen.
Ja. Dat geeft jou misschien ook wel je, in mijn ogen dan, terechte. Of in ieder geval, ik snap jouw intuïtie dat je zegt, dit kunnen wij. Of ik leg het even woorden in je mond hoor. Maar dat je zegt, joh. Dat wil ik er even bij zeggen, want dit zei je niet. Maar dat ik het idee heb hoe je overkomt dat je zegt, nou, ik zie wel mogelijkheden om dit met elkaar. Je noemde net de drie pijlers en er zijn nog wel meer. De politiek, de journalistiek en de bedrijven zelf of organisaties zelf. En die hebben allemaal verantwoordelijkheden en die moeten allemaal elkaar een beetje in balans houden.
Ik zou iedere industrie bijvoorbeeld in Nederland die werkt met dit soort modellen oproepen, maken een set of guidelines of een code of ethics over wat vind je belangrijk voor dit soort dingen.
Maar ik denk dus dat in die biologie, dat daar een door de mensen die in die industrie werken of in dat werkveld, kan ook academisch zijn, intuïtief, dit is mijn aanname hoor, en dat is wat ik zie, laat ik dan zo zeggen, subjectief, een soort van, ja, natuurlijk moeten we onszelf reguleren. Natuurlijk moeten we hier niet zomaar iets mee doen, want hè, voor het weet heb je iets van contamination of iets anders binnen die, want die biologie is zo'n venijnig, vloeibaar ding, in mijn slechte metafoor. Ik vraag me af of diezelfde intuïtie ook aanwezig is binnen die meer technologische wereld waarin toch dat idee bestaat, die computer doet alleen maar wat ik wil. Terwijl die biologie doet niet alleen maar wat jij wil. Toch? Vraagteken.
Het is absoluut waar dat software veel deterministischer is dan biologie. Absoluut. Ik denk ook dat het zo is dat biologie een goed voorbeeld is van een industrie die zichzelf reguleert en safety heel erg serieus neemt. Ik denk ook dat cultureel, software is natuurlijk veel groter en er zijn veel meer actoren die daarin in actief zijn op dit moment. En sommigen nemen daarin hun verantwoordelijkheid wel, anderen niet. Dat kun je uitcallen, zeg maar. Maar om een voorbeeld te noemen, dus Google, mijn voormalige werkgever, krijgt vaak zeg maar de wind van voren. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld privacywetgeving, de meeste dingen bestonden al toen GDPR geïntroduceerd werd in de meeste producten van Google, toen de tijd. Als je kijkt naar wat er nu met AI gebeurt, Google had volgens mij 4 jaar geleden al guidelines over hoe we dit wel en niet gebruiken. Mm-hmm. Niet in militaire dingen. Mm-hmm. Weet je? En dus ik denk de kunst is ook heel erg vinden wie zijn degene die niet dat gesprek aangaan. En die misschien onbewust dingen doen die niet de bedoeling zijn of die we misschien onwenselijk zijn, daar het gesprek over aangaan. En misschien een iets minder adversarial manier ook. Ik heb soms zelf als technoloog wel eens het gevoel gehad van het is altijd lekker een scoop. Weet je wel, ik ga even lekker. Lekker prikken, zeg maar. En het is maar minder
afbreken, journalisten.
Ja, het is veel minder een gesprek, mm-hmm. zeg maar. En het stomme hiervan is, het is uiteindelijk gewoon engineering. Hè? Dus we kunnen die dingen maken en we kunnen ze dingen laten doen en niet doen.
Ja.
En daar kun je gesprekken over hebben.
Maar we hebben het nu over bias. Ik ga proberen toch structuur in aan te brengen, Wietse. We hebben het over bias. En dan hebben we het nu over de technische kant en de maatschappelijke kant. We zijn nu de maatschappelijke kant ingedoken. En dan heb je het over bijvoorbeeld journalisten. Wat zou je journalisten adviseren of vragen? Wat zou jouw wens zijn?
Ik zou veel meer de diepte ingaan. Dus eerst eens vaststellen, wat zijn nou een beetje de thema's die belangrijk zijn? Dus binnen die bias, er zijn heel veel verschillende papers geschreven over wat zijn de verschillende risico's die aan de huidige generatie machine learning modellen vastzitten. Als je een beetje desk research doet, dan kom je daar echt. En dan gewoon eens kijken, oké, waar zijn dan de plekken in Nederland waar je daar een groot risico mee loopt? En ga eens met die bedrijven in gesprek.
Met betrekking tot bias?
Met betrekking tot bias, ja. En of dat dan is discriminatie, of dat dan is voortrekken van bepaalde bevolkingsgroepen, of dat is gender, dat maakt in die zin allemaal niet zo heel veel uit. Dus kies de thema's die wij als samenleving belangrijk vinden en ga daar achteraan.
En politiek?
Nou ja, ik denk bij politiek, en je hebt daar recentelijk ook iets over geschreven, daar zit ook nog wel een expertiseprobleem. Dat ik denk dat heel veel mensen die wetgeving maken over dit soort mensen hebben nooit in het veld gewerkt. En dus die hebben veel minder een gevoel voor wat kun je wel en niet ermee. En ook een veel minder groot gevoel voor dit is een hele makkelijke manier om problemen te verhelpen dan anderen. Om een voorbeeld te geven, de andere manier waarop we GDPR helder kunnen doen, in plaats van overal vinkjes, is aan alle mensen die browsers maken, 5 of zo in de wereld, zeggen, zou je alsjeblieft hier een setting willen maken waar mensen kunnen aangeven dat ze dat niet willen.
Dat je geen cookies wil.
Dat had letterlijk honderden miljarden klikjes en RSI-armen gescheeld.
Ja, dit is wat jij bedoelt met, er zijn best goede vragen te stellen over cookies, of dat wenselijk is, allerlei derde partijen die meeleuren. Alleen nu is iedereen boos op cookie-meldingen, omdat iedere site irritant aan het doen is. En dus zijn mensen tegen cookie-meldingen, maar er kan nog steeds het idee erachter wel goed zijn.
En als overheid raak je credibility kwijt op die manier.
Met slechte
want je maakt gewoon het internet kut.
Ja. Maar het is wel, dan is het natuurlijk wel interessant dat we zeggen, aan de ene kant technologie, de makers, de journalisten en de politiek zijn met elkaar in een ensemble. En we moeten dit met elkaar uitzoeken. Dan hebben we het over bias in algoritme. En het is best wel een krachtige technologie waar we tot nu toe over praten. Tegelijk vertellen we nu dat het ons niet eens gelukt is in dat ensemble om ervoor te zorgen dat er een setting is voor een cookie wall tot de dag van vandaag. Mm-hmm. Dat geeft me dan wat minder vertrouwen in wat we met elkaar kunnen. En dan kan je zeggen, de browsermakers in hun W3C, in hun consortium, willen al heel lang dat vinkje toevoegen. Het is de politiek die het tegenhoudt. Ik twijfel. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd wat daar misgegaan is tussen de communicatie, tussen de wetgever en de makers en de makers van de browsers. Dus ik vind dat juist een voorbeeld van hoe het nog niet gelukt is, juist om die samenwerking goed te doen. Wat betreft die cookie wall. Ik wil ook nog even toevoegen dat, en dat is, want dat is wel nieuwer, denk ik, is dat net Alexander over wie is bang of er is angst. Ik heb er een angst bij gekregen, en dat klinkt misschien negatief, maar dat is eigenlijk niet per se negatief, is dat, weet je wat ik, ik had het net over dat menselijke tempo, dat we een bepaald inherent tempo hebben, en mijn zorg daarbij is dus dat dit op zo'n tempo gaat, die technologie buiten ons, en als wij dan niet meer in die loop zitten, human in the loop, of minder, dat we dat ook niet meer kunnen
controleren.
Nu, want nu is het zo dat software op een bepaalde manier wel voor ons werkt. En systemen werken wel voor ons. Want als wij de interface niet meer begrijpen, kunnen we er niet mee werken. Dus wij bepalen toch altijd wel het inherente tempo van technologie. Hier is de vraag, is dat nog zo als je iets meer zelfdenkende technologie hebt? Mm-hmm. Nou, dat punt is gemaakt. Ik zit nu met een nieuwe, er is dus een angst. Joh, gaat het wel goed? Want als het tempo op een gegeven moment te hoog ligt, dan begrijpen we het met elkaar niet meer. En dan gaan we mogelijk in paniek raken. En dan krijg je allemaal gedoe. Maar daarnaast is er ook een angst dat ik denk, ja, maar wacht even, ik werk hier dagelijks mee. Het voegt best wel heel veel toe aan mijn leven. Ik lees heel veel verhalen van mensen die, of Alexander en ik kunnen niet goed schrijven, en dankzij deze taalmodellen kunnen we ineens schrijven. Ik zie superveel upside. Echt wel, ik zie echt mooie.
Maar dat is natuurlijk iedere technologie, hè? Ja, dus nou ja, de leukste, je bent ook filosoof, zeg maar. Maar deze discussie is ooit over het schrift ook gevoerd in oude Egypte. Van, moeten we dat wel hebben? Want alle normale mensen kunnen ineens hun mening uiten en dat delen met elkaar en zo. En dus iedere technologie komt in golven. Daar is niet zo heel veel aan te doen. En het is voornamelijk hoe organiseer je het proces van de landing. Hè? Dus net als toen het internet ontstond. Ik weet nog wel dat ik mijn eerste dial-up modem van mijn pa kreeg en het internet op kon. En dat was echt bizar. Je kon ineens contact hebben met mensen in Amerika. Ja. Nou, weet je, nu, zeg maar, mijn kinderen zouden lachen om dat als opmerking, zeg maar. En dat was een enorme disruptie van hoe we met informatie en met communicatie omgingen met elkaar. But we've managed. Weet je? En
ja, ik denk dus dat mijn nieuwe angst is dat we deze technologie op een bepaalde manier de adoptie minder goed gaat. En dat er heel veel tegenstand komt, waardoor iets wat in potentie ook heel mooi is, juist tegengehouden wordt. Zeg maar, dat snap je, mijn andere angst is, ik kan zeggen, ik ben er bang voor, want het is een inherent slecht ding. Nou, daar geloof ik sowieso niet in. En dat is een beetje een slap idee, want alles heeft een duale natuur en alles is goed en slecht tegelijk. Dat is gewoon moeilijk aan dit soort fenomenen, aan alle fenomenen trouwens. En ik zit nu met een nieuwe angst dat ik denk, jeetje, het zou toch jammer zijn als doordat die landing niet goed gemanaged is, er zo'n backlash komt naar deze technologie, dat iets wat zo mooi is, vertraging oploopt of op een bepaalde manier niet geïmplementeerd wordt.
Mijn gevoel is dat dit zit veel meer op het niveau van implementatie. En mensen zijn vaak heel goed in, dus laten we zeggen dat, let's say Facebook zou echt evil worden morgen. En dan stopt iedereen ineens met het gebruiken van Facebook. En hun incentive is nog steeds wel gewoon blijven bestaan. De survival is voor zo'n bedrijf van belang. En dus ze zullen altijd itereren naar iets wat misschien niet ideaal is, maar nog steeds heel acceptabel is voor een hele grote groep mensen. Mm-hmm. En dus ik ben daar meestal niet heel erg bang voor, want zodra dat echt gebeurt, dus stel je voor dat er een serieus probleem zou ontstaan met een machine learning model die iets geks doet. En dan het eerste wat er gebeurt is dat een heleboel staatshoofden, als dat echt op grote schaal is, zullen roepen, stop ermee. Klaar. Weet je? Of als er een bedrijf is die ineens iets heel geks gaat doen, dan komt dat naar buiten. En op een gegeven moment stoppen mensen gewoon met het gebruiken van dat product. Net als dat ik gestopt ben met het gebruiken van Facebook. Niet genoeg mensen, want het zijn alleen maar types zoals jij en ik. Zeg maar. Maar op een gegeven moment gebeurt dat. Ik vermoed, jij hebt het hier eerder over gehad. Ik denk dat TikTok, die krijgen hem nog zeg maar in de komende paar jaar. Dus er zijn een soort van zelfopruimende mechanismen in onze samenleving die dat doen. Misschien niet direct ideaal. Maar ik ben niet heel bang voor de technologie als soort van abstract ding dat dit ineens overneemt. Ik denk dat we gaan uitvogelen welke toepassingen acceptabel zijn en welke toepassingen niet.
Misschien over een andere boeg. Wat is iets wat jij over AI gelooft, wat weinig andere mensen geloven? Of waar het te weinig over gaat?
Ik denk dat veel van de aandacht zit op de risico's.
Uh-huh.
Maar niet op de mogelijkheden. Om een hele concrete te noemen in Nederland. Heel veel huisartsen, die hebben twee functies. Het eerste is uitvogelen of je echt ziek bent of niet. En de tweede functie is uitvogelen of je je direct kan genezen. Of dat je je moet doorverwijzen naar iemand anders.
Uh-huh.
Dat eerste gedeelte, dat kan een computer waarschijnlijk ook doen. En als die twijfelt, kan die misschien zeggen, nou, ik ga je toch even naar een huisarts sturen. En als je probeert voor te stellen hoeveel minder of hoeveel meer mensen je zou kunnen helpen met dat soort type implementaties, dat soort type toepassingen, dat is echt fucking vet.
Uh-huh.
En veel van de discussie gaat over alle mogelijke risico's.
Uh-huh.
En weinig gaat over wat zijn een aantal van de grote problemen die we op dit moment hebben en hoe kunnen we die ermee oplossen.
Noem nog eens wat dingen die je vet vindt. Want we gaan huisartsen helpen.
Nou ja, dus de zorg is denk ik een hele grote belangrijke.
Ja.
Ik denk dat er heel veel bijvoorbeeld wetenschap vind ik persoonlijk een hele leuke categorie. We laten nu bijvoorbeeld mensen een jaar lang review papers schrijven als ze een PhD gaan doen. Om, laten we zeggen, uit te volgen op het internet waar alle kennis die bestond over hun topic is. En dat lekker samen te vatten.
Uh-huh.
Nou, stel je voor dat we dat niet meer hoeven te doen. En dat wordt al voor je samengevat. En je kan daarna echt tijd besteden aan dingen die je echt leuk vindt. En wat er voor mij veel mist in de discussie is dat accountants waren in eerste instantie tegen spreadsheets. Want ja, hun werk was lekker dingen optellen. En toen die spreadsheet er in één keer was het holy shit. Ik kan echt heel veel andere coole dingen doen. En mijn baan wordt een stuk leuker.
Yeah.
Zeg maar. Ik merk, die kant mis ik wel een beetje in de discussie van waar liggen de kansen voor dit soort technologie. En hoe gaan we dat ook echt regelen?
En wat zou je zeggen is het meest cutting edge waar jouw vakgenoten op dit moment bij de waterkoeler over praten?
Ja, het meeste zit hem in die multimodaliteit en in nieuwe modaliteiten. Dus hoe kun je chips ontwerpen? Hoe kun je mechanische systemen ontwerpen? Hoe kun je natuurkunde oplossen? Zeg maar, hoe kun je science doen met dit soort dingen?
Wat is science doen met dit soort dingen?
Ja, stel je nou eens voor dat ergens die modellen die hebben iets geleerd over de wereld. Maar we kunnen het eigenlijk alleen maar vergelijken met dingen waar wij al van weten dat ze bestaan. En om een voorbeeld te noemen, in ons eigen bedrijf werken we in de biologie. En we hebben gezien dat die modellen soort van doorhebben dat bepaalde dingen op een bepaalde manier werken in de biologie.
Ja.
Waarschijnlijk weten ze ook andere dingen die wij niet weten.
Juist. Hij heeft allemaal correlaties gelegd die helemaal nog niet door wetenschappers zijn ontdekt.
Precies. En hoe krijg je die eruit? He, dus je zou je kunnen voorstellen dat op een gegeven moment, laten we zeggen, een theoretisch machine learning model, die heeft alle YouTube-video's gekeken. En die zegt op een gegeven moment, god, het lijkt er toch op dat alles van boven naar beneden valt. Dat is grappig. En dat gebeurt ongeveer met deze snelheid. Er is een gravity constant op aarde, zeg maar.
Ja. Hoe denk je dat jouw kinderen, want je hebt kinderen, hoe denk je, wat voor wereld leven die als die jouw leeftijd hebben?
Ik denk dat die 2 tot 3 dagen per week werken. Uh-huh. Veel plezier hebben. En voornamelijk meer creatief werk doen, meer complex werk doen.
Maar het is grappig, je kijkt hier heel serieus bij opeens.
Ja, ik denk dat zij echt een leuker leven hebben dan wij. Ja. Als we de aarde, zeg maar, kunnen unfucken, als in die staat wel in de fik en dat moeten we wel oplossen. Ik denk dat dat een veel groter probleem is dan technologie die zeg maar bepaalde taken van je overneemt.
Maar je zegt 2 dagen, 3 dagen werken in de week, dat komt dan omdat
we een enorme productiviteitsboost gaan zien in de komende 5 jaar.
In de komende 5 jaar?
Ja.
Wat verwacht je dan?
Als jij ineens, en je ziet het nu al, je hebt de eerste papers zeg maar, waar mensen bedrijven gewoon direct vergelijken op bepaalde administratieve taken bijvoorbeeld. Dan zie je gewoon dat mensen met dit soort shit gewoon 2 keer zo snel gaan als mensen die dat niet doen.
Ja.
Nou, dat betekent voor ons als samenleving dat er ineens veel meer productiviteit is. En productiviteitsgroei is uiteindelijk goed voor onze welvaart.
Oké, dus ze hoeven minder werk te doen. En het werk dat ze dan doen, dat is onderscheidender.
Ja, dat is leuker. Ja.
Waarom leuker?
Nou, omdat dat mensen eigenlijk in onze hele geschiedenis hebben altijd het werk wat het meest vervelend is als eerste weggehaald.
Ja.
En ik vermoed dat dat hier ook weer zo gaat gebeuren. Ja. Dus mechanisch werk was niet lachen in een van de donkere fabrieken een beetje ergens aan trekken. Dat was niet leuk.
Nee.
Nou, dat zijn we gaan mechaniseren. En rondrennen was niet leuk. Dus op een gegeven moment zijn we dat gaan mechaniseren. En ik denk dat er heel veel cognitieve taken zijn die niet leuk zijn. Dus die gaan we als eerste automatiseren.
En je zegt creatiever, omdat dat gewoon het moeilijkste automatiseren valt? Of?
Ja, maar ook omdat dat is leuk, zeg maar. Mm. Ik bedoel, dat zie je ook als je kijkt naar de afgelopen paar decades. We zijn gewoon steeds meer vrije tijd gaan hebben en steeds meer leuke dingen gaan doen. Mijn overgrootvader, die had, zeg maar, die werkte 6 dagen per week. En op zondag ging hij naar de kerk en dan was het. Zeg maar.
Ja, die trend gaat zich doorzetten.
Ik denk dat die zich gaat doorzetten, ja.
Ik kan niet anders dan toch even zeggen dat alle productiviteit die we tot nu toe erbij hebben gewonnen niet heel erg gerelateerd. Die trend die jij nu beschrijft, als je zegt we gaan van 60 naar 40 uur, als dat de trend is, ala. Maar sinds de spreadsheet werkt merendeel van de wereld 40 uur en meer. Dus daar zit, bedoel, ik zie dat dan nog niet. Dus dat is dan toch weer even mijn...
Maar dat ligt wel een beetje aan je tijdschaal. Dus ik denk wel dat het waar is dat er is een klein bumpje in de laatste aantal jaar, omdat er veel meer administratieve taken bij zijn gekomen. Omdat we veel meer met elkaar communiceren en veel meer informatie uitwisselen. Enter.
Ja. Ja, nee, precies. Dus dan is het de belofte van de automatisering die in mijn ogen niet echt uitgekomen is, gaat nu toch uitkomen omdat dit een cognitieve automatisering is en de cognitieve overhead die is ontstaan door de vorige automatisering deze keer mee geautomatiseerd wordt. Zeg ik dat goed?
Ja, alleen en nogmaals, de premisse is in de laatste jaren en niet decades.
Dus, ja.
Maar 5 jaar, Stef. Daar rammelt mijn hoofd nog een beetje van. Dit is echt zo korte termijn.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
En alle systemen binnen de samenleving zijn gebouwd op de aanname. Of niet op die aanname. Want even voor de luisteraar en ook voor jullie beiden. Ik krijg het niet goed onder woorden. Maar mijn enige nuance op het hele verhaal is. Want ik kan jou echt goed volgen. En er zit een enorme optimist in mij die amper zichtbaar is voor de luisteraar. Is ik denk dat ik het heel groot deel met je eens ben. Ik denk alleen dat simpelweg de enige factor, snelheid en momentum in dit fenomeen, mogelijk voor, in mijn ogen, zeker gaat zorgen voor bijeffecten voor ons grote samenwerkingsproject. Daar heb ik mijn zorgen bij. En ook dat al die mooie dingen die ik echt geloof, want hoe meer ik met deze technologie werk, hoe enthousiaster ik erover word. De optimist in mij wordt echt wakker. Is dat ik denk, oh, laten we alsjeblieft zorgen dat we het niet verpesten met elkaar. Dat we deze mooie technologie op een bepaalde manier niet kunnen gebruiken. Omdat het zo'n slechte naam krijgt.
Misschien het verschil tussen ons, denk ik, is dat ik ga ervan uit dat we een paar dingen gaan verpesten. Niet op een schaal die desastreus is, maar op een schaal die vervelend is. En we gaan dat corrigeren. En dat is eigenlijk hoe technologie altijd heeft gewerkt. Het is waarom we nu riemen in auto's hebben. Het is...
Ja.
Ja.
Wat denk je dat we gaan verpesten? Wat ligt voor de hand?
Nou ja, waar we het net over hebben gehad, die bias gaat echt een probleem zijn. Ja. We gaan steeds meer voorbeelden zien van mensen die met hele grote overtuiging gaan zeggen, cool, ik denk dat we ontzettend moeten oppassen dat onze scholen niet verworden tot mensen die dingen copy-pasten in ChatGPT, zeg maar. Dus dat zijn absoluut thema's waar we wat mee moeten doen.
Ja, maar we komen er wel weer uit.
Ja, en misschien is dat de optimist in mij. Ja.
Dank.
Dat zie je. En dank je wel.
Dank jullie wel.
Oh, trouwens, volgende week is er geen aflevering door de herfstvakantie. En de week daarna zijn we er weer wel.
Dag.